Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag donderdag natuurlijk, want dan zenden wij uit. En het is 15 augustus en dat is de nationale herdenking van alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Maar vandaag in de studio hebben wij als zomergast advocaat meester Barbelique Peters. We gaan het hebben over de sociale advocatuur. Wat is het eigenlijk en voor wie is het bedoeld? En is die sociale advocatuur eigenlijk nog wel sociaal? We bespreken een aantal praktische zaken waar u zo uw voordeel mee zou kunnen doen. En we hebben het over de advocatuur in relatie tot de democratische rechtsstaat. Want een afbrokkelende advocatuur kan niet goed zijn voor deze waarde. Barbelique doet naast rechtszaken als advocaat ook werkzaamheden voor de Stichting Verleden Inzicht. En dat is een vrij jonge organisatie voor, van en door binnenlands geadopteerden. Meer hierover, allemaal na de muziek.
Ik had al twee meisjes gezien, met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het deur, hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schat. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein en daar speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Blues mij omver, met toeters en bellen. Een verhaal vertellen. Zondagmorgen, bloos muziek, bloos mij griek. Geef mij een bloosbas. Voor het stevig fundament. Geef mij schuiven en saxen. Voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heur ze bloos muziek. Op een schone zondagmorgen. Bloos. Blus mij omver, met toeters en bellen, een schoon verhaal vertellen. Zondagmorgen blos muziek, blos mij griep. zondagmorgen bloesmuziek. Bloes me griet.
Ja, u hoorde G. Reinders met het nummer Bloesmuziek. Een singeltje dat afkomstig is van zijn album Den Heuf. Als ik het goed zeg, uit 1969. En hij schetst hierin een beeld van een klein Limburgs dorpje op zondagochtend. Met de kerk, café en de spelende fanfare Eendracht, Nieuwenhager Heide. Nou, mooie keus van onze zomergast, Barbeliek. En hoe sprak je nou Den Heuvert?
Ja, ik zal zeggen, ik kom dan uit de regio Heerlen. Want ja, in Limburg heb je heel veel dialecten. Ligt eraan uit welke, van of je uit heel Zuid-Limburg komt, Midden-Limburg. Maar in Zuid-Limburg heb je nog heel veel dialecten. Maar zeg maar op zijn Heerlens, hele heis zou je zeggen Den Hof.
Den Hof. Nou, dank je. Dus,
en hij is uit 1999, zag ik, weet je, 1966. Dat is wat ver terug in de tijd.
1999, ja.
Oké. Okay. G. Reinders.
Ja. Van Heerlen Hei ben jij in Amsterdam terechtgekomen?
Ja.
Wat is je achtergrond?
Verdwaald in Amsterdam, zou ik bijna willen zeggen. Oh. Vooral in het begin heel veel, hoor.
Ja.
Mijn achtergrond is dat ik in Limburg middelbare school doorlopen heb. Daar regulier uiteindelijk aan het werken ging. Of regulier, zoals heel veel Limburgers toen de tijd werkten bij het pensioenfonds. Het grote pensioenfonds in Limburg. Te werk werd gesteld. En daar eigenlijk na een jaar of 6, 7... erachter kwam dat dat toch niet mijn plek was. Tenminste, ik kon daar geen voldoening vinden in dat werk. Omdat het werk is natuurlijk wel zinvol wat je doet, maar ik voelde daar zelf geen voldoening in. Ik wilde rechtstreeks met mensen werken. Ik wilde toch meer betrokken zijn bij mensen waar ik met voldoening eigenlijk heb. En daarom ben ik gestopt bij het pensioenfonds. Toentertijd had ik een vaste baan. Dat was heel wat. Dat je ging stoppen met de vaste baan. En ben ik op mijn 28ste was ik weer gaan studeren in Maastricht aan de universiteit. Ben ik de rechtenstudie begonnen. Omdat ik toen al langzaam doorkreeg van via de advocatuur zou ik wel het een en ander kunnen betekenen. In ieder geval invulling kunnen geven aan de manier waarop ik graag zou willen werken met mensen, voor mensen. En toen ben ik eigenlijk als volwassene ben ik de dagstudie begonnen en weer tussen de schoolkinderen gaan zitten. Wat een hele leuke tijd is geweest. Dus daar ben ik rechten gaan studeren. En tijdens die studie heb ik veel bijbaantjes gedaan. Omdat je natuurlijk als volwassene betaal je overal de hoofdprijs voor. Dus met werken en studie heb ik uiteindelijk mijn bul gehaald. En kreeg ik een stageplaats, want dat is natuurlijk de reden waarom ik naar Amsterdam ben gekomen. Is met name omdat ik een plek kreeg waar ik advocaat kon worden en de advocatenopleiding kon starten in Amsterdam bij Bakkerschut van der Plas, het kantoor. En toen ben ik de rivieren overgestoken.
Oh, ja. Met je hele hebben en houden.
Ja, dat is nogal wat geweest. Ja,
dat zal. En wat vond je het meest boeiend in je studie?
In mijn studie kwam ik al heel snel achter dat, dat je op een aantal rechtsgebieden en zaken, want ik ben eigenlijk gericht gaan studeren al richting die advocatuur vanaf het begin. En ik kreeg toen door dat je werk kunt doen, dat je op het scherpst van de snede werkt eigenlijk voor mensen. Dat je in zaken en bij vraagstukken betrokken raakt waar het voor mensen soms van levensbelang is. In ieder geval waar beslissingen worden genomen die op mensen, op verdachten dan. Ik doe met name strafrecht op dit moment een hele grote impact hebben op hun leven en ook de familie eromheen. Dus ik had het idee dat ik ook natuurlijk niet alleen voor het scherpst van de snede, maar ook dat ik daar de meest kwetsbare, want dat trok mij toch altijd aan om het onrecht te bestrijden voor de meest kwetsbare binnen onze samenleving.
Ja.
En ja, daar kon ik het meestal voor betekenen. Dus toen kwam ik bij de vakken, met name strafrecht en bestuursrecht. Ja, die hebben mij het meest geïnteresseerd tijdens mijn studie.
Ja. En van daarvan uit ben je gaan werken, maar dan binnen de sociale advocatuur. We gaan straks wat dieper in op een aantal vraagstukken. Maar zou je een korte omschrijving kunnen geven wat het is, sociale advocatuur?
Ja, sociale advocatuur is, officieel wordt het altijd beschreven als de advocaat die voor de zwakkeren in de samenleving werkt. Tenminste, mensen die minder vermogend zijn, geen advocaat op uurtarief zelf kunnen betalen. En daarom werken op een door de overheid bepaald tarief voor mensen. Dus dan werk je voor een particulier of voor mensen die problemen hebben of die een procedure hebben. En dan doe je voor die mensen een aanvraag bij de overheid voor rechtsbijstand. Dus dan worden mijn kosten, de advocaatkosten, worden vergoed door de overheid. En dat is wat de sociale advocatuur inhoudt. Ja. En je werkt met name voor mensen. Dat is niet zeg maar voor bedrijven of andere grote instellingen. Dan heb je echt met de mensen zelf te maken.
En heeft het betrekking op alle vormen van rechtspraak? Dus ook strafrecht?
Ja, dat kun je doortrekken naar met name strafrecht, bestuursrecht komt het eigenlijk het meeste voor. Bij recht wat op bedrijven betrekking heeft, op grote organisaties natuurlijk niet, maar dan heb je strafrecht, bestuursrecht. Ook soms, dat heet dan officieel civiel recht. Het recht waarin mensen een geschil hebben met de buren of consumentenrecht, dat soort zaken.
Voordat ze bij de rijdende rechter terechtkomen. Ja. En wat moet ik me voorstellen bij betaalbare rechtsbijstand? Wat kost dat iemand? En waar zit het plafond?
Oké, voor mensen die die naar een sociale advocaat stappen en dan aangeven, ik kan helaas het uurtarief niet betalen, en vragen of ze in aanmerking komen voor een toevoeging, heet dat dan officieel, of ze in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan kunnen ze bij die advocaat een aanvraag laten doen. Ik moet dan voor een cliënt die naar mij komt, doe ik dan een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat is een organisatie die regelt dat allemaal. Dat mensen een gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. En die Raad voor Rechtsbijstand die beoordeelt dan op basis van het inkomen of mensen in aanmerking komen voor een zogenaamde toevoeging voor die subsidie rechtsbijstand. En dat varieert van dan moet je denken aan, het begint de eerste, dat werkt in etappes, want dat heeft te maken met hoe groot de eigen bijdrage is die iemand moet betalen. Maar dat begint zeg maar van nul tot ongeveer een 44.000 euro. Daar zijn een aantal tredes in. En dat is dan het salaris, het jaarsalaris van bijvoorbeeld een gezin.
En is dat bruto?
En dat is het fiscale inkomen.
Ja. Oké. En stel nou voor onze luisteraars, want dat een groot deel zijn mensen die heel erg baat hebben bij zorg, bij allerlei vormen van zorg en ondersteuning in hun leven. En stel nou dat ik een aanvraag doe of iemand anders bij de thuiszorg. En je krijgt daar een gesprek over aan de keukentafel. En het blijkt, uiteindelijk krijg je een bepaling dat die wordt afgekeurd. Je komt niet in aanmerking voor die thuiszorg. Kan ik dan jou bellen en zeggen van, wil jij met mij dat besluit aanvechten?
Ja, dan kun je mij bellen en dan kan ik kijken natuurlijk. Ik moet een beetje kijken wat voor soort het besluit het is. Dat kan er ook nog vaak liggen of je wel of geen rechtsbijstand krijgt. Maar over het algemeen krijg je voor een afwijzing van een WMO-beslissing wel rechtsbijstand toegewezen. En dan kan ik die aanvraag doen dat de gesubsidieerde rechtsbijstand toegekend wordt. En vaak wordt daar ook een eigen bijdrage bepaald. Mocht je een minimum inkomen hebben, dat je bijvoorbeeld een bijstandsinkomen hebt, bijvoorbeeld, dan kun je ook nog voor die eigen bijdrage, ik denk dat dat wel heel belangrijk is, voor die eigen bijdrage die je moet betalen, kun je ook een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Dus ik regel dan die aanvraag voor die rechtsbijstand en kan vervolgens de persoon bijstaan bij een bepaalde procedure als er bezwaar moet worden ingediend. En sinds kort, of sinds een aantal jaar, hebben ze ook een zogenaamde RADS-toevoeging heet dat, voor vragen die voor mensen complex zijn, maar die dan net niet in aanmerking komen voor een van die procedures of een van die onderdelen waarvoor vergoed wordt, dan is er een speciale regeling dat mensen ook toch een gedeelte vergoed kunnen krijgen. Dan krijg je een kleinere vergoeding, maar als er bijvoorbeeld iets opgelost kan worden met een brief of iets is te ingewikkeld, dan kun je altijd een beroep doen op een advocaat en zeggen, vraag die speciale toevoeging aan als ik zeg maar voor het overige buiten de boot val. Ja. Dat is wel belangrijk voor mensen.
Zeker. Ja. En ik neem aan dat dat op dezelfde manier werkt voor mensen die een beroep doen op de wet langdurige zorg. Of die een conflict hebben met hun verzekering.
Ja. Ik zou zeggen, altijd richting een advocaat stappen. En je kunt ook in eerste instantie nog navraag doen bij het juridisch loket. Die kunnen soms ook verder helpen. Maar anders, als er twijfel is of het is een probleem waar je zelf niet uitkomt, inderdaad een advocaat raadplegen. Je kunt altijd bellen of tegenwoordig kun je heel makkelijk e-mailen. Snel aangeven wat het probleem is. En dan kan iemand je, als ze het zelf niet kunnen doen, ook eventueel verder helpen of doorsturen. Maar er zijn vaak mogelijkheden te vinden.
Ja.
Dus.
Oké.
Okay. Waar een wil is, is een weg, zeg ik altijd.
Ja, dus. Nou, dat lijkt me heel goed. We gaan weer even naar wat muziek.
Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de biologische kwaliteit. In Rusland kan je zijn wie je eigenlijk wil zijn. En in de Champions League finale mag hij zoenen met een hei. De jungle in Brazilië, daar komt niemand ooit meer aan. De koeien en de varkens hebben ook recht van bestaan. De VVD zal nooit meer op een voetstuk staan. En Prins Bernard heeft alleen nog maar een heel klein huisje op de maan. En als ik heel Texas kent abortus met een buddy aan je zij. Op de westelijke oevers is de oorlog reeds voorbij. En de Sionkerk in Urk sluit haar deur.
Ja, dit was het nummer Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap van Sophie Straat. Barbelique, waarom heb je dit nummer gekozen?
Nou, ik moet zeggen, als ik dit hoor, dan is mijn hoop op de toekomst is in ieder geval heel gunstig gestemd. En ja, mijn op een of andere manier gaat mijn bloed hier altijd sneller van stromen als ik dat hoor. En ja, zij, dat liedje raakt in principe bijna elke zin raakt ja, maatschappelijke problematiek die nou speelt. En geeft eigenlijk aan ja, hoe belangrijk het is dat mensen opstaan, zich uitspreken en, ja, en zich heel hard blijven uitspreken tegen maatregelen die ja, nogmaals mensen in de verdrukking brengen of... ja, of de zwakkeren binnen de samenleving geen plek geven. Dus ja. dit strijdbare lied, dat hoor ik heel graag. Okay. Als ik er doorheen zit, dan kan me dit hele goede zin geven.
Nou ja. Mensen, u ja. weet wat u te doen staat. Als u na deze uitzending in een dip raakt, zet dit nummer nog eens op. We gaan het ja. hebben over een aantal problemen in de sociale advocatuur. Maar allereerst wil ik je iets vragen over hoe je daarnaar kijkt. Want de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, dat is de grootste beroepsvereniging van Nederland voor de sociale advocatuur. En zij maken zich sterk voor een goede betaalbare rechtsbijstand voor iedereen. En nu vond ik een stukje in het Parool van raadsman Peter Schouten. En hij merkt op in dat artikel, er zijn 5 kernwaarden van de advocatuur. Onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid en integriteit. En ik vroeg me af, staan die... volgens jou ook onder druk?
Ja, gezien het feit dat, vind ik, burgers... elke burger in principe in de samenleving heeft recht op een advocaat... die volledig kan voldoen aan al die voorwaarden. En nou is het ook wel zo, dat dat durf ik best te zeggen... dat alle advocaten die op dit moment werkzaam zijn... ja, en vooral ook sociale advocaten, dus de groep waar ik toe behoor, ja, hun stinkende best doen om dit allemaal in acht te nemen. Om aan deze voorwaarden, deze kernwaarden hoog te houden. Maar onafhankelijkheid, partijdigheid. Op dit moment merken wij dat ook sociale advocatuur wordt niet alleen gekort. Of nee, er wordt eigenlijk op dit moment geen geld bijgevoegd. Mm-hmm. Of tenminste, er worden dus de niet de lonen, dat zeg ik verkeerd. De toevoegingen, de bedragen worden niet verhoogd, terwijl het eigenlijk verhoogd moet worden. En de controles op de advocaten wordt steeds intenser. Ik merk ook, wij moeten bijvoorbeeld cijfers overgeven aan de orde van advocaat. Wij moeten ons laten controleren op allerlei onderdelen. Waardoor wat mij betreft eventueel die onafhankelijkheid ook wel in gevaar kan komen. Want we zouden als advocaat zelf helemaal moeten kunnen bepalen hoe we iemand bijstaan. En ook op welke wijze dat doen op financiering. Hoe wij zelf ons bedrijf voeren. Maar dat is op dit moment door de vele controles. En door ja, een systeem, een wet op de rechtsbijstand die onder druk staat. Komen deze 4 kernwaarden kunnen. Ook, ik zeg nog niet dat het zover is. Want ik zie alleen om me heen dat iedereen heel hard werkt om dit hoog te houden. En dat zullen we ook doen totdat zeg maar, het eigenlijk bijna niet meer kan. Maar dan hoor je de advocaat ook wel. En op een gegeven moment wordt er ook gedemonstreerd. Dat hebben we ook al gezien. 2 keer in 2013 en 2019. Dan zal iedereen weer van zich laten horen. Maar het zijn wel kernwaarden die... Ja, die we hoog in het vaandel moeten houden om mensen goed bij te kunnen staan. Want je staat meestal, ook als sociaal advocaat, ja, tegen een machtige instantie, tegen een overheidsorgaan. En ja, dan moet je wel wat in het werk stellen om je rug recht te houden en de rechtsbijstand te verlenen.
En is dat eenzelfde tendens die al toch al zeker wel 5 tot 10 jaar bezig is in de zorg? Dat je alles moet vastleggen, dat alles controleerbaar moet zijn. Dat heel veel tijd daarin gaat zitten in plaats van de handen aan het bed.
Ja, dat is bij ons ook het geval. Wij moeten heel veel administratie voeren als wij bijvoorbeeld extra werk... bij een bepaalde zaak moeten uitvoeren. Ja, dan moet daar apart extra geld voor worden aangevraagd. Weer allemaal extra administratie. Ook bij, dat heb ik zelf al om heel suf voorbeeld te noemen. Als ik een toevoeging aanvraag en een toevoeging declareer. Dus als iemand rechtsbijstand heeft gekregen, die beslissing. En ik declareer, moet ik heel vaak weer dezelfde gegevens invoeren. En dan vraag ik me af, waarom moet dat toch telkens herhaald gebeuren? En ook ja, andere zaken zoals eigen bijdrage. In, et cetera. Dat is allemaal extra werk voor advocaten. Dat zou eerst overgenomen worden door het ministerie of door de Raad voor Rechtsbijstand. Maar dat is er nooit van gekomen. En voor ons wordt het werk ook steeds meer, omdat bij elke uitzondering, elke complexe zaak. En dat zijn er op dit moment nogal wat. Als je alleen al kijkt hoe de toeslagenaffaire werkt, hoe advocaten daar ook in bij bepaalde procedures betrokken raken die je van tevoren niet kunt overzien. En daar moet dan telkens over gesproken worden met een raad voor rechtsbijstand, of er geld bij mag of men bepaalde werkzaamheden mag uitvoeren. Dus het wordt ook allemaal complexer. Ja. Gezien de complexere procedures wordt het ook complexer om, ja, op basis van, en dat is het probleem van het systeem, op basis van een oud systeem, want die wet op de rechtsbijstand is al 30 jaar oud en dat piept en kraakt aan alle kanten, moeten wij een vergoeding aanvragen voor zaken die in principe nog niet bedacht konden worden op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand, of voor de wet voor rechtsbijstand moet ik zeggen, van kracht ging.
Ja, dus je zit eigenlijk met minder mensen die de sociale advocatuur kiezen, met minder inkomsten, met meer zaken, met meer bureaucratie, richting burn-out voor een hele grote groep. Dan vraag ik me toch af, blijft die rechtsstaat dan wel overeind staan?
Nou, het piept en het kraakt, laat ik het zo zeggen. Het staat nog overeind. In die zin, het is nog niet zo erg dat je zegt de rechtsstaat, of dat er niet gesproken kan worden van een rechtsstaat. Maar het piept en het kraakt wel. Want als burgers in de knel komen binnen die rechtsstaat, en ja, Michiel van Nispen heeft er nog vrij recent, is er nog een heel mooi rapport verschenen. Dat ook aangeeft Blind voor Mens en Recht. Het rapport heet Blind voor Mens en Recht.
Wil je even zeggen wie Michiel van Nispen is?
Oh, sorry. Michiel van Nispen is een Tweede Kamerlid van de SP. Die ook heel veel doet om de rechtsbijstand hoog te houden, om de vergoedingen die we krijgen en om het hele systeem goed en te verstevigen, zeg maar, om dat toekomstbestendig te maken. En die heeft zich ook verdiept in de ellende en alles wat voortgevloeid is uit de toeslagenaffaire, al die problematiek. En daar is een rapport uitgekomen dat heet Blind voor Mens en Recht. En daarin wordt eigenlijk al beschreven hoe de rechtsstaat gefaald heeft. Dus daar kunnen al heel veel lessen uitgeleerd worden uit dat rapport.
Ja.
Dus het kraakt behoorlijk aan alle kanten. Wij zeggen altijd, in het verleden werd ook vaak de discussie gevoerd als het ging over het stelsel en de stelselvernieuwing, dat de minister verweten werd dat hij het dak niet, of het dak wat eigenlijk vernieuwd wordt, niet vernieuwd, maar steeds maar oplapt op plekken en alleen maar emmertjes zet overal onder de lekkende plekken. Maar dat helpt niet. Dat is niet toekomstbestendig.
Ja.
En nu piepen en kraken de muren en het fundament ook. Dus het is heel zorgelijk.
Ja, zeker. En als je dit al constateert, zeg maar, voordat de regeringswisseling er was. Hoe kijk je dan nu aan tegen het nieuwe kabinet? Wat verwacht je daarvan en wat verwacht je er niet van?
Laat ik zeggen, ik hoop dat de nieuwe staatssecretaris is het nu geworden van de rechtsbescherming, dat die ons gaat verrassen met onze wensen te steunen en wat nodig is ook uit te voeren. Maar ja, aangezien deze problematiek nog niet eens genoemd werd volgens mij in het regeringsvoorstelverklaring wat dan opgemaakt is, maak ik mij toch wel hele grote zorgen. Want op dit moment hebben we bijvoorbeeld ook een staatssecretaris die afkomstig is eigenlijk uit de Zuidas-contraille, zal ik maar zeggen. Een advocaat, bedoel nogmaals, hij moet de kans krijgen om zich te bewijzen. Maar als je dan denkt van, hij is altijd advocaat geweest, gespecialiseerd in bank en effectenrecht, en moet zich nu gaan verdiepen in een materie die zo ver van mijn bed staat. Ik denk het altijd wel eens andersom. Zet mij in een toren neer of in een kantoor neer waar alleen dit bank- en effectenrecht wordt uitgevoerd. Ja, denk dat het nog moeilijk wordt. Maar gelukkig zit daar een heel team van ambtenaren omheen die hopelijk op een hele goede wijze de staatssecretaris ondersteunen en adviseren.
Ja.
Ik hou hoop, maar ik ben niet gerust.
Je bent niet gerust. Maar heb je wel nog steeds contacten binnen die ambtenarij ook hierover?
Ja, ik heb zelf, ja, ik zeg al, met regelmatig contact met binnen de SP met name. En daar wordt het ook heel hoog op de agenda gezet. En dat is goed. Het is een kleine partij, maar het is wonderbaarlijk hoezeer zij toch dit soort belangrijke onderwerpen op de agenda weten te krijgen. En ik hoop dat de partijen die nu nieuw zijn, en ook de nieuwe bewindslieden en Tweede Kamerleden uiteraard, zich aansluiten bij... Ja, bij alle initiatieven, alle moties. Er is heel veel gezegd de afgelopen 20, 30 jaar op dit gebied. En ik hoop dat zij dat oppakken. En dat het niet alleen de SP meer is die vooraan staat. Maar dat er meer partijen zijn die de noodzaak inzien.
Ja, lijkt me ook. Nou, met deze wijze woorden besluiten we dit deel van het interview. En gaan naar de muziek weer verder. Ja, we luisterden naar Sister Sledge met We Are Family. En dat is het derde studioalbum van de Amerikaanse R&B-groep Sister Sledge. Uitgebracht in 1979. Dit is het lijflied van de familie Peters, volgens mij.
De familie Peters, familie Wingelaar Peters, moet ik zeggen.
Okay.
Want ik heb dit gevraagd omdat... moet ik vooraf even toelichten. Ja, ik ben afgestaan vroeger en later geadopteerd rond 1976. Dus voordat ik geadopteerd werd, heet ik Wingelaar. En was daar een hele familie. Later bleek dat daar ook nog zes zussen en vier broers waren binnen de familie Wingelaar. En binnen de familie Peters ben ik opgegroeid. En daar heb ik één zus, Petra Peters. En als er een feest is, of laatst hadden we een feest, en als dit dan gedraaid wordt, dan moet ik zeggen, en dat is, daar ben ik heel blij mee, dan springt alles op. En dan weten broers en zussen elkaar te vinden. Dus dat is echt een bevestiging van dat we familie zijn en blijven lied. Dat is ons lijflied eigenlijk.
Ja, lijkt me heel dierbaar.
Zeker.
Ja, je hebt het al genoemd dat je bent afgestaan. En sinds een aantal jaar bestaat de stichting Verleden in Zicht. Dat heeft daar alles mee te maken. Want wat doet deze organisatie?
Wij hebben deze organisatie opgericht om op te komen voor belangen van binnenlands afgestaande en geadopteerden. Moet ik erbij zeggen, want je hebt natuurlijk ook buitenlands afgestaande en geadopteerden. Maar voor binnenlands afgestaande en geadopteerden was er nog niet echt een stichting, een goed georganiseerde vereniging die daarvoor opkwam. En daar hebben wij besloten om dat tijd werd om onze rechtspositie te verbeteren en mensen een woord te geven. Het is een hele grote groep van, een 15.000 die geadopteerd zijn en misschien een 25.000 die afgestaan zijn, waarvan een gedeelte dan niet geadopteerd is, die op dit moment nagenoeg geen stem heeft of ook geen plek heeft om zich te organiseren.
Ja. En wat was de exacte aanleiding om die stichting op te zetten?
Het kent een aanloop die best moeizaam was. Want er is in 2019 is de overheid gestart met een onderzoek naar misstanden bij binnenlandse adopties, bij afstand en adopties. En dat onderzoek dat liep helaas niet zoals het had moeten lopen. Er waren een hoop misstanden met betrekking tot de privacy. En ook de manier waarop verslag werd gelegd, et cetera. Er waren in ieder geval heel veel dingen die fout gingen binnen het onderzoek. Dat de instanties die dit onderzoek uitvoerden waren, bleken ook niet voldoende uitgerust om het goed uit te voeren. Dus er kwamen de ene misstand naar de andere aan het licht. En uiteindelijk hebben wij met een groep binnenlands geadopteerden, die dus in eerste instantie, ik heb meegedaan aan dat onderzoek. En wij kwamen met nog een aantal anderen er samen achter dat dat niet goed ging. En toen zijn wij ons in gaan zetten dat het onderzoek moest stoppen en dat er een nieuw onderzoek moest komen naar deze misstanden. Want dat vraagt toch onafhankelijk en heel kritisch onderzoek.
Ja, en die organisatie die is toen van start gegaan, precies in de coronatijd. Ja. Heb ik begrepen. Waren er wel reacties op? Of viel het ergens op een vruchtbare bodem?
Ja, we hadden eigenlijk al een bodem. Dus die bodem was er al. Want wij hadden eigenlijk al een achterban. Toch heel veel mensen die ons benaderden. Want er was al een Facebookgroep. En mensen konden elkaar ook al benaderen via andere media. Of via andere. Ja, heel veel mensen kennen elkaar ook binnen die groep. En dus er was al een bodem waar wij eigenlijk een stichting hebben gemaakt. Wij hebben eigenlijk een organisatie gestart, ook om een beter aanspreekpunt te zijn voor de overheid, voor het ministerie. En daar zijn we eigenlijk van door begonnen. En er was al een hele beweging voorafgaand. Dus we bestonden eigenlijk al, maar we waren nog niet goed gestructureerd, kan ik zeggen. Dus
maar je
dat
wist
is een
het
beetje.
Nog niet.
Ja, precies, zoiets. Ja.
Ja. En wat waren jullie werkzaamheden toen of nu nog steeds?
Nou, we zijn ontstaan uit de missers binnen in dat eerste onderzoek die we constateerd hebben. En vervolgens hebben we gaandeweg dat we betrokken raakten. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar in 2019 bij betrokken geraakt. En toen gingen bij mij pas ook de schellen van de ogen. Dat ik zag wat er allemaal misging, zeg maar binnen het adoptieland, hoe aan mensen allemaal tegenaan liepen. Dat ze hun rechtspositie eigenlijk helemaal niet goed geborgd was. Want mensen moeten in principe alles zelf betalen als zij naam ze willen wijzigen. Ons doel van die stichting is eigenlijk, heel kort gezegd, wij willen bewerkstelligen dat mensen volledige inzage in dossiers krijgen. Dus alles moet openbaar volgens ons. Wij willen dat er een via eventueel de gesubsidieerde rechtsbijstand, of anderzijds dat de overheid een vergoeding geeft voor het voor juridische onderwerpen die mensen, waar mensen tegenaan lopen, naamswijziging, terugdraaien, adopties of andere juridische problematiek, erfrecht, noem maar op. Je kunt soms zo gek niet bedenken waar iemand die afgestaan is en geadopteerd tegenaan kan lopen. Zelfs tot aan hypotheken die niet gekregen worden, moet je denken. Dus dat soort zaken willen wij dat mensen ondersteund worden financieel. En wij willen ook dat mensen ondersteund worden op basis van psychosociale steun. En in ieder geval voor bepaalde problematiek toch zich kunnen wenden tot iemand die hen daarin verder kan helpen. En, ja. Dus dat zijn echt onze vier pijlers waar wij voor staan. En daar is nog heel veel werk te verrichten om dat te bewerkstelligen.
Ja. Ja. En zijn er ook mensen die gewoon puur naar die site gaan voor informatie, dan iets zien en dan contact met jullie leggen?
Ja, ook. Die kunnen contact leggen met ons. We hebben de mogelijkheid dat mensen ons een e-mail sturen. En dat gebeurt ook regelmatig. Het gebeurt ook regelmatig als wij dan ergens in het nieuws zijn. We komen heel af en toe wel eens in de krant. Of er komt iets op radio of tv. Als iets adoptiegerelateerd zeg maar in de media komt, merken wij dat mensen ons benaderen.
Ja,
en we
ja.
hebben een Facebookpagina met toch een paar honderd mensen die lid zijn. Het is een grote groep. En het bewustzijn, wat ik zeg, bij binnenlands geadopteerden, dat ontstaat, er begint nu pas echt te ontstaan, omdat mensen wat ouder zijn en terug gaan kijken op hun leven. En heel veel mensen beginnen zich nu af te vragen, heel veel afgestaanden beginnen zich af te vragen van, ja, hoe is dat eigenlijk gegaan met mij vroeger toen ik klein was, toen ik baby was? Ja. En waar heb ik gezeten? Wie heeft er voor mij gezorgd? Noem maar op. Er komen heel veel vragen en er komen op een gegeven moment ook kritische vragen, dat men denkt van, ja, is het wel allemaal zo netjes gegaan als ik gedacht heb? En identiteitsvragen, noem maar op. Ja, zoals in mijn geval, ja, ben ik meer Peters? Ben ik meer Wingelaar? Dat soort zaken. Dat speelt allemaal en dat varieert heel erg met grote levensgebeurtenissen, zeg ik altijd. Als men gaat trouwen of kinderen krijgt of later als iemand overlijdt, als je ouders overlijden, dan krijg je ook vaak een andere dynamiek in een familie. Of ja, zoals in mijn geval, als je familieleden ontdekt. En dat geeft allemaal nieuwe wendingen hoe je je verhoudt tot familie. En het mooie is, ik sprak laatst met een onderzoeker van de Universiteit Maastricht. En die is nu aan het onderzoeken binnen het nieuwe onderzoek. Hoe er over adoptie gedacht wordt, ook in het publieke domein, et cetera. Maar die sprak met ons, omdat wij ook ons in het publieke domein begeven. En die begon het gesprek, sprak met de bestuursleden. En die begon het gesprek eigenlijk met de opmerking toen wij vertelden waar we mee bezig zijn. Toen zei ze, familie is voor jullie eigenlijk gewoon werk. Als ik hoor hoe hard jullie moeten werken om al die relaties die variëren, die veranderen, om dat goed te houden en voor jullie behapbaar te houden, dan is het gewoon hard werk.
Ja.
Dus, en dat zijn allemaal dingen waar mensen tegenaan lopen. Ja. En wij proberen daarin te steunen.
Dus zeg maar dingen die voor ieder ander niet geadopteerde vanzelfsprekend, logisch en natuurlijk lijken.
Ja.
Daar kun je overal je vraagtekens bij zetten en je onderzoek. Ja, dat je gaat uitzoeken hoe het eigenlijk zit.
Ja, dat is ook bijna. Het is eigenlijk, ik zeg altijd, en daarom merk ik nu dat het zo belangrijk is dat wij bestaan. Het is door niet geadopteerde mensen die niet zijn afgestaan, niet te begrijpen. Het is alsof ze vuur zien branden, bij wijze van spreken. Of water zien branden, vuur zien branden. Ja. Dat is op zich niet zo'n groot vraagstuk. Nee. Maar zij kunnen zich dat niet voorstellen. Ik heb daar ook wel eens met vriendinnen over. En dan probeert men zich een voorstelling te maken van hoe het zou zijn als je stamboom, als je daar opeens uitgerukt wordt. Of je familie is niet je familie. Maar dat is toch. En wat is familie? En hoe benoem je het? Hoe definieer je het? En dat is inderdaad voor afgestaan en geadopteerden heel ingewikkeld. En vandaar ook zo belangrijk die inzage in dat dossier. Want dat is de kern, dat is de basis. Dat is waar het allemaal begon. En daar moeten we gewoon alles van weten.
Ja, ja. Want jij bent, jij zet je heel erg daarvoor in om wel toegankelijkheid te creëren tot die dossiers.
Ja.
Waarin staat van hoe jij bent ontstaan. Hoe de omstandigheden daaromheen waren en hoe het proces tot die adoptie is geweest. En jij wil daar kennis over vergaren. Jij en al die anderen die een beroep doen op de stichting. Ja. Maar dan stuit je op een enorme berg weerstand aan veel beperkingen.
Ja.
Kun je eens vertellen... Ik bedoel, de dossiers liggen nu voor een groot deel bij het Nationaal Archief.
Correct.
Ja. Maar kun je daar binnen wandelen, al dan niet met een afspraak, en zo je dossier inzien? Kun je het eens schetsen wat je allemaal moet?
Nou, op dit moment, ik werk dan zelf als strafrechtadvocaat en ik maakte later het grapje van, nou ja, als je je dossier in moet zien bij het Nationaal Archief, moet je bijna zo'n controle doorlopen als dat je de zwaar beveiligde afdeling in Vught naar binnen gaat. Je wordt volledig gecontroleerd, of je wordt nog niet volledig gecontroleerd, maar je moet wel alles in een kluisje doen, al je spullen in een kluisje. Dus je kunt een afspraak maken, dan moet je mag niet eens een balpen meenemen, heb ik begrepen. Je mag alleen een potlood mee naar binnen nemen. Want men wil dan de documenten beschermen. Oké, daar is op zich nog wel wat voor te zeggen. Maar het zijn onze eigen dossiers die we inzien. Dus het zijn geen dossiers van derden. Wij moeten alles afgeven, telefoon. Als een computer mee naar binnen gaat, dan wordt de camera afgeplakt. We mogen alleen papier en potlood meenemen. En als je naar buiten komt, wordt nog gekeken tussen je blok of er niet iets tussen ligt. Dus nou ja, daar voel je je ook heel crimineel. Ja. En de computer moet open, want er zou wel eens een briefje tussen kunnen zitten dat je meeneemt stiekem.
Uit het
archief. En dat is je eigen dossier waar je in kijkt. En wat wij onverteerbaar vinden, is dat voordat wij het dossier te zien krijgen, zijn er medewerkers van het Nationaal Archief die wij niet kennen, die ons niet kennen, die ik nooit zal zien, die mogen mijn volledige dossier van A tot Z doorpluizen, doorlezen, alles bekijken. Die gaan dat onderling bespreken en die gaan als een hoger hand beoordelen wat ik mag bekijken. Dus er wordt een derde, een alziend oog dat ik niet ken, gaat voor mij beoordelen wat ik mag zien. En als ik dan kijk naar mijn familie, om even een voorbeeld te noemen, volgens de regels van het Nationaal Archief zou ik dus die vier broers en die zes zussen die ik heb niet mogen kennen, want die namen worden allemaal weggelakt en dat is echt onverteerbaar.
Ja. Dus je leest wel. Je leest wel dat je zoveel zussen en zoveel broers hebt.
Ja.
Maar je weet niet waar ze wonen. Je weet niet hoe ze heten. Nee. Je weet niet hoe oud ze zijn.
Nee. En ik heb nog navraag gedaan. Ik heb gezegd, wanneer mogen wij dat dan wel weten? Hoe lang moet er nog overheen gaan? Als ze gestorven zijn, krijgen we de naam.
Als zij gestorven zijn? Ja.
Nee, ik heb al gezegd, aan een grafsteen heb ik niks. Ik wil nu contact. En ja, mijn zinziens wordt hier, de AVG, wordt misbruikt om ons toegang om volledige inzage tegen te houden in onze dossiers.
Dus dat is gewoon een fopspeen op dit gebied, die privacywetgeving.
Ja, we zijn echt. Wij voelen ons ook als stichting belazerd, omdat in eerste instantie werd tegen ons gezegd, het kwam goed, we zouden inzage krijgen en we zouden erop eruit gaan ten opzichte van de Raad voor de Kinderbescherming. Ja, en het tegendeel blijkt waar te zijn. En dat vinden wij wel ernstig. En dat. Er is dus in dit geval ook weer een hoop werk aan de winkel. Want het Nationaal Archief heeft gezegd, als jullie het er niet mee eens zijn, want zij weten in principe nog zelf niet goed hoe ze de AVG moeten uitvoeren. Maar als we het er niet mee eens zijn, dan moeten we procedures gaan voeren. En dat hebben ze ook letterlijk tegen ons gezegd als stichting, dat ze ons uitnodigen om bezwaarschriftprocedures en rechtbankprocedures te gaan voeren. En dat lijkt mij toch niet de weg. En met name met zo'n doelgroep die toch al zo lang verzwegen is. Want wij worden nu ook behandeld alsof we een of ander staatsgeheim zijn. En dat vind ik heel kwalijk. Terwijl wij gewoon onze familie willen kennen, onze oorsprong. En daar kan ik helemaal niks tegen inbrengen waarom dat niet zo mogen.
Dus eigenlijk voor alles wat jij wil weten, waar je iets mee verder zou kunnen komen om je familie te leren kennen, daar zou je allemaal over moeten gaan procederen.
Ja, ja, als er zaken worden achtergehouden. Dus in mijn geval, ik heb zelf gelukkig heel veel onderzoek gedaan. Of ja, tenminste, ik ben zelf door initiatief te nemen, ben ik achter mijn broers en zussen gekomen. Dat heeft ook nog wat kruim gekost, want daar ben ik eigenlijk ook een jaar of 15 tot 20 ben ermee bezig geweest. Zo. Als je bedenkt vanaf mijn 13e ongeveer begon. Dus dat heeft heel wat jaren al gekost. Maar dat zou ik dus nu niet te zien krijgen van volgens de regels van het Nationaal Archief. En dan zeggen ze, dan begin maar een bezwaarschriftprocedure. En dan moet je beroep indienen. Vervolgens moet je naar de Raad van State. En dan ben je 6 jaar verder. En dan kun je hopen dat iedereen nog leeft.
Ja.
Ja, dat is voor ons echt onverteerbaar, deze gang van zaken. Want het Nationaal Archief heeft ook onze dossiers, of Nationaal Archief niet, maar ja, dat, om heel globaal te zeggen, de Raad voor de Kinderbescherming is de organisatie die onze dossiers bewaart. En die hadden onze dossiers al 30 jaar geleden, op zijn minst 40 jaar geleden, over moeten dragen aan het Nationaal Archief. En het Raad voor de Kinderbescherming heeft dat niet gedaan, omdat zij niet wilde dat wij volledige inzage krijgen. Want zij hebben nu ook een heel streng inzageregime. Het Nationaal Archief heeft altijd gezegd, wij hanteren deze dossiers als alle andere dossiers en geven volledige inzage. Dat hebben ze nog gezegd in een rapport van 2021. Hebben ze dat zwart op wit. En er is 4 jaar lang is er een hele grote discussie en beweging geweest tussen het Nationaal Archief en de Raad voor de Kinderbescherming. En nu uiteindelijk heeft mijns inziens het Nationaal Archief de oren laten hangen naar de Raad voor de Kinderbescherming. En heeft voor ons de deur dicht gegooid. Ja.
Maar valt daar juridisch niet iets aan te doen?
Ja, dan de bestuursrechtelijke procedure. En ik heb er nu ook al een aantal op mijn bureau liggen. Die stappen willen ondernemen. En ook richting de autoriteitspersoonsgegevens. Gaan we natuurlijk procedures voeren. Dat is de enige weg, helaas.
Ja.
En het is alleen jammer, het duurt allemaal lang en we hebben geen tijd. Want op het moment dat wij spreken, de gemiddelde doelgroep is 50, 60 jaar. Dan heb je het over de kinderen. En die overlijden. Dus als wij nog broers, zussen, halfbroers, zussen, tantes, ooms, die ook in dossiers genoemd worden, mensen willen ontmoeten, dan moet dat nu. En wij kunnen eigenlijk niet meer wachten. Dus de frustratie is heel groot. En wij zijn ook heel erg aan het bedenken of we daar iets versnelds nog in kunnen betekenen.
En heb je daar voldoende middelen voor als stichting?
Nee, dat is dus als stichting hebben we voor het procederen tegen de overheid hebben we geen middelen. Daar wordt geen subsidie voor verleend. En ja, op dit moment wat er gebeurt aan procedures, dat doe ik meestal. En ik adviseer dan dat zeg maar het echte pro bono werk gratis in. Dus daar zijn geen middelen voor. Daar zullen we straks eventueel ook, als we wat meer willen, dan misschien komt er nog iets van een crowdfundingactie.
Ja.
Maar het is natuurlijk, het is allemaal heel bewerkelijk. En ook kostbaar, want uiteindelijk sta je dadelijk tegenover een landsadvocaat. En dat heeft het ministerie mooi geregeld. Zij worden bijgestaan door advocaten die een gemiddeld uurtarief van 400-500 euro hebben. Zeg maar de gespecialiseerde advocaten en de burger krijgt er geen vergoeding van.
Nee. Jij moet alles bij elkaar zien te
schapen. Ja, dat is ook al het werk om inderdaad gewoon de kosten. En al is het griffierechten en dergelijke. Ja, dat is al werk aan zich om dat bij elkaar te krijgen. Dus die machtsverhouding die is heel ongelijk. En dat is ook de reden dat we zeggen we zijn broodnodig. Want we moeten zorgen dat er verandering komt. Dat mensen weer een stem krijgen. Dat mensen procedures kunnen voeren. Dat er enige gelijkwaardigheid ontstaat en dat we ook meer beschikkingsrecht krijgen over ons eigen verleden, ons ontstaansgeschiedenis en ons leven uiteindelijk, want daar gaat het om.
Ja. Ja.
Dus het is
dat
het
je
is,
die
het
tijd nog doorkomt.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Want als je zegt, je bent nu, of de meesten zijn 60 rondom en dit gaat nog duren, dan hou je niet heel veel tijd meer over om daarvan te profiteren.
Exact. En en ik moet ook hopen dat bij mij alles het blijft doen, zeg ik altijd maar chargeren. Maar het is toch, je moet iemand vinden die zo gek is om dit in zijn vrije tijd te willen doen. Dat is toch vaak heel bewerkelijk. Want op dit moment liggen er een aantal ijzers in het vuur met, er zijn WO-verzoeken. Er wordt op dit moment nog in ouderen in het eerdere onderzoek zijn privacy schendingen geweest van afgestaan en geadopteerde zelf. Daar moet nog werk van worden gemaakt. Er liggen nog tal van procedures op de plank die gevoerd moeten worden.
Zeker.
Ja.
En je hebt heel veel te doen. Dus ik vraag me af, waar haal jij de motivatie en de energie vandaan om dit te doen?
Ik luister veel naar Sophie Straat. Maar nee, de, nou, eerlijk gezegd, af en toe zinkt mij ook wel eens de moed in de schoenen. Dat, daar ben ik heel eerlijk in. Maar omdat het natuurlijk, het raakt ook mezelf. En ik weet zelf, als je ja, kijkt, We Are Family, hoe belangrijk dat is en wat voor impact dat heeft op je leven. Dat je weet waar je vandaan komt, dat je die verhalen kent. Geeft mij echt de energie. Dat zorgt dat ik voorlopig nog wel door kan. Ik spreek natuurlijk veel mensen die in de knel komen en die door dit systeem, door die afstand en adoptie, soms ja, echt zijn vermorzeld en geen familie meer hebben en noem maar op, allemaal alleen voor staan. En dat geeft mij dan wel heel veel energie als ik voor deze mensen iets kan betekenen.
Ja, nou, dus, ja, ik ben heel
dus
erg onder de indruk van je strijdvaardigheid. En ik wil je heel erg bedanken voor al je informatie en voor het delen van die strijdvaardigheid en een klein, ja, klein kijkje op hoe dat allemaal in zijn werk gaat, ook met de verslaglegging en de enorme parallellen tussen dit en de toeslagen-drama's die er zijn in deze wereld.
Ja. En misschien ook, wij zijn te vinden via verledeninzicht.nl. Ja. Verledeninzicht.
Ga daar naartoe, beste mensen. Laat u informeren ook over sociale advocatuur. Er valt meer te winnen dan u denkt. En volgende week hebben we weer een ander mooi onderwerp in de uitzending. Let op elkaar en tot de volgende week. Dag en bedankt, Barbelik. Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.